Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Er was niet zoveel aan de hand, behalve wel dat het schip helemaal kapot was, meerdere doden waren en dergelijke. Maar het was niet een ecologische ramp geworden. En het is echt kwestie van tijd voordat echt een mega ramp gaat gebeuren. En ik hoop dat we dan de wereld wakker worden, gewoon hiermee moeten stoppen.
Ja, beste belegger, het is donderdag 19 juni. Welke unieke kansen biedt de dreiging van een totale oorlog in het Midden-Oosten aan beleggers? En wat zijn daarvoor onze concrete tips? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman, zit hier met Loege Schilder en Karel Merks. In een week en ook op een dag dat het heel onrustig is in de wereld, met name in het Midden-Oosten, dreiging van een grootschalige oorlog, of die is er eigenlijk al, heel naar, maar biedt ook unieke kansen voor beleggers. Een lang vergeten hoek van de markt komt zo ineens namelijk weer vol in de schijnwerpers te staan. Maar we beginnen met terugblikken op de andere zaken in de afgelopen beursweek. Karel, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
Dat de zilverprijs flink is gestegen. We staan bijna op $38 per ounce. En zilver doet dit jaar het echt heel erg goed. Dus met zilver heeft bijna een rendement behaald van 30%. Terwijl de S&P 500 op 2% zit. Dus eindelijk begint dit thema te lopen. Ik denk dat ik elk jaar wel een paar keer in deze podcast praat over zilver, wat volgens mij de beleggingscase voor zilver duidelijker is dan heel veel andere beleggingsideeën. En het is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Niks op aarde geleidt beter elektriciteit dan zilver. En in een wereld die steeds verder aan het elektrificeren is, denk aan zonnepanelen, EV's, batterijtechnologieën en allerlei industriële toepassingen, stijgt de vraag zilver elk jaar naar een nieuwe hoogste vragen ooit uit de industrie. De mijnbouw kan het de vraag niet bijbenen. Dus de mijnen piekte in 2016. Het is maar de vraag of we ooit meer zilver naar boven gaan halen als in 2016. En de prijs heeft langer tijd niet zoveel gedaan. Kijk, en de reden daarvan was dat beleggers graag die tekorten financierden door gewoon hun zilver ETF's te verkopen. En waarom verkochten ze hun zilver ETF's? Omdat de Magnificent Seven echt hele hoge rendementen aan het behalen was. Nou ja, nu is dat dus gestopt. Magnificent Seven staat dit jaar 4% in de min. Zilverbeleggers worden niet meer verleid om in de meest risicovolle Amerikaanse aandelen te beleggen. Dus de uitstroom is gestopt. Er is meteen een tekort. Vandaar dat die zilverprijs zo omhoog aan het schieten is.
Oké. Interessant. En volgens mij heb je daar ook een lezersvraag over geschreven in het magazine van deze week. Of was dat over een ander edelmetaal?
Platinum was dat.
Oh, dat was over platinum.
Ik bedoel, platina is ook. Kijk, daar heb ik ook een hele duidelijke mening over. Maar laten we die exclusief voor onze abonnees houden.
Zetten we wel voor de abonnees als service in de show notes.
Ja, zeker. Daarnaast is de Cameco omhoog geschoten. Plus 92% sinds de bodem naar Liberation Day. En dat komt onder andere doordat de Amerikaanse overheid nog duidelijker heeft gezegd dat ze vol willen inzetten op kernenergie. En Cameco profiteert daar als grootste uraniumproducent van de wereld enorm van. Nog twee dingetjes. We zijn op de helft. Interactive Brokers, ook wel af en toe over geschreven. Die heeft afgelopen maandag een stocksplit uitgevoerd.
Ja, is de moederbedrijf van Links. Onder meer,
of? Helemaal correct. En Links is een van de grootste resellers ter wereld van Interactive Brokers. Koers tot eerst boven de 200 en nu is hij nog maar 50. Maar het is altijd leuk, zal Loegen wel beamen waarschijnlijk, als je een stocksplit in je portefeuille hebt, betekent dus dat het aandeel het heel erg goed gedaan heeft. En daardoor is het heel erg leuk.
Ja, oké. Stocksplit eBay Brokers. En dan had je nog...
Ja, misschien wil Loegen daarover praten. Van, zo ik het heb, wil jij wat kwijt over de FED, wat je is opgevallen, of zal ik dat doen?
Prima, als jij het zegt.
Oké, nou ja, we hadden de FED dus gisteravond. De rente was niet veranderd, die is gelijk gebleven. En ik vind de FED op zich wel heel erg interessant om te gaan volgen in de huidige tijdgeest. Want we hebben voor het eerst hebben we gehad dat de rente met 100 basispunten is gedaald sinds halverwege september vorig jaar. En normaal zie je dat de marktrente meedaalt als de Fed de rente aan het verlagen is. Alleen toen de Fed de rente begon te verlagen, stond de marktrente op 3,6. Gisteren was het 4,4. Dus het is 80 basispunten hoger, terwijl de Fed 100 basispunten verlaagd heeft. En dat laat ook wel zien dat de markt twijfelt of de Fed echt wel serieus kan gaan verlagen. En voor mij is het meest interessante wat de komende maanden en kwartalen gaat gebeuren. Want in mei 2026 loopt de periode van Jerome Powell af, de voorzitter. En de vraag is, gaat Trump hem verlengen? Of gaat hij iemand anders aanwijzen? Ik denk dat de kans groot is dat hij iemand anders gaat aanwijzen, naar al die kritiek dat Powell niet voldoende de rente verlaagt en niet voldoende de Amerikaanse economie stimuleert. Dus hij zal wel een ander aanvragen. Hij kan niet iemand kiezen die het wordt, maar hij kan wel iemand aanwijzen die dan door de Senaat moet. Alleen als je dan kijkt hoe eenheid de Republikeinse Partij op dit moment is, of het gewoon echt eenheid is of bang voor Trump, weet ik niet. Maar de kans dat hij een nieuwe chairman kan aanwijzen is groot. En dan is een beetje de vraag, wat gaan de rente doen? Want dat is echt een thema voor 2026.
Oké, dankjewel Karel. Loegen, wat zijn jouw belangrijkste punten van afgelopen week?
In aanleiding eigenlijk wat ik wel interessant vond aan de persconferentie van Jerome Powell, was dat hij heel duidelijk zegt, ja, we hebben de risico's over de tarieven worden wat minder, maar ze zijn nog steeds hoog. En de tarieven zijn natuurlijk ook hoger geworden. Er is een deel geïnstalleerd. En ze zeggen eigenlijk, ja, we vinden het heel lastig om in dit klimaat voorspellingen te doen over waar het heen gaat. Omdat er van alles kan gebeuren. Dus we kijken het gewoon van dag tot dag, van week tot week, wat er gebeurt. En daar passen we ons beleid op aan, waarbij de werkloosheid of de werkgelegenheid nog steeds sterk is. Inflatie nog, ja, er zijn een aantal bronnen voor inflatie. Dus ja, waar ze nu zitten, zitten ze goed. En dat is denk ik wel een stukje hoger dan de meeste mensen hadden gehoopt, schuinstreep verwacht. In ieder geval ook Trump. En ja, daar heeft de markt dus al wel een stukje op volgesorteerd. Wat ik een opvallend cijfer vond woensdag, was de retail sales. Die vielen toch wel wat tegen. Dus die consument die begint ietsje voorzichtiger te worden. We zien daar de eerste signalen doorkomen. Positief waren de goede cijfers van Oracle. En de hele goede de uitspraak over dat ze pas aan het begin staan en dat er nog heel veel aan zit te komen, was echt een juichend betoog van het management van Oracle. En de upgrade van BASI en AMD. Dus je ziet dat nu stap voor stap. En bij AMD werd ook wel heel duidelijk aangegeven dat de analist die upgrade deed verwacht dat AMD in de datacenter business echt een concurrent van Nvidia kan gaan worden. Dat ze goede stappen zetten in de ontwikkeling van technologie. En je ziet dus dat de waarin in de eerste instantie die AI-enthousiasme met name bij Nvidia terechtkwam, dat wordt nu wat breder uitgespreid over de sector. Marvel had ook goede verhalen. Nou, Broadcom komt bij Menno natuurlijk geregeld voorbij. Dus het wordt wat breder gedragen. Er zijn meer partijen die nu kunnen profiteren van die AI-hype.
Maar het gaat wel hard hoor. Wat ik bedoel, onder andere Micron zie ik ook echt omhoog vliegen afgelopen week. En Micron maakte chips voor de breedband geheugen, noem ik het maar eventjes. Je ziet echt, wat jij zegt, klopt helemaal. Veel en veel breder dan dat het eerst was.
Ja, want we hebben hier ook wel eens misschien een half jaar geleden of zo met elkaar aan tafel gezeten. Hebben het gehad over wanneer gaat de AI-bubbel barsten. En nou kun je natuurlijk zeggen, ja, in zekere zin is die misschien een beetje gebarsten met de Magnificent Seven die het minder doen. Maar ja, aan de andere kant, ja, het wordt nu breder gedragen, de ontwikkeling met AI, dan voorheen.
Je ziet dat in ieder geval meer partijen profiteren van de orderstroom.
Ja.
En in het begin was het echt wel puur Nvidia, waar een heleboel naartoe ging. En nu zie je dat het breder is. BASI zegt ook, die nieuwe technologie die ze hebben, dat ze daarmee kunnen leveren aan die sector. En AMD was dan al een beetje aan het oppakken, maar die deed nog niet helemaal mee. Het wordt breder gedragen. vraag is natuurlijk nog wel steeds, blijven die investeringen doorgaan? Hoe gaat dat dan? En dergelijke. Maar ja, als die 500 miljard van Trump, ja, die moet toch ook weer ergens heen?
Ja, nou, een luxe probleem voor de markt, maar...
Nou ja, en die 500 miljard, die moet natuurlijk ook weer gefinancierd worden. En dat is dan meteen het negatieve puntje in de terugblik van deze week. Ik moet er weer om lachen, maar het was niet leuk. Dat in die Big Beautiful Bill van Trump werd aan de ene kant extra geld uitgegeven, maar aan de andere kant ook bezuinigd. En een deel waarop het bezuinigd was het belastingvoordeel voor zonnepanelen, zonneinstallaties. Nou, in de eerste instantie, en die is echt op het laatste moment in die Big Beautiful Bill gezet om een meerderheid te krijgen. En daardoor zag je ook dat hij dan, toen hij in het Huis van Afgevaardigden kwam, dat de zonneaandelen zoals een NV, Sunrun, SolarEdge, First Solar, ja, die kregen een douw. En uiteindelijk zagen we wel wat koersherstel optreden, omdat die bill moet nog door de Senaat. En misschien was natuurlijk een kans dat die in de Senaat wel dingen werden aangepast. Maar eergisteren kwam er dan het signaal dat de Senaat in ieder geval die belastingvoordelen op zonne-energie niet gaat aanpassen. En toen kregen die aandelen weer een tik. Nou, we hebben NV's in de duurzame portefeuille en die was het voornaamste slachtoffer. En dat doet pijn, doet al een tijdje pijn. Maar goed, ik heb ook al eerder gezegd, en daar blijf ik dan toch bij. Het aandeel is fors gezakt. Daardoor weegt het ook niet meer zoveel in de portefeuille. Dus ik beschouw het toch een beetje nu als een call-optie. Want ik geloof namelijk wel in de duurzame energie. Of ik blijf in de duurzame energie geloven. Vooral omdat de kosten door technologische innovatie zakken. Terwijl dat bij fossiel niet zo is. Je ziet ook dat er steeds meer batterijoplossingen komen die goedkoper zijn. Dus ik blijf geloven in die duurzame energie. Nou, en dan zie ik Enphase maar als een call-optie. Dat als het een keer weer gaat draaien, dat hij daarvan kan profiteren. En dat procentje wat het dan nog weegt in de portefeuille, nou ja, dat is een hoog risico bet.
Voor kennis.
Ja, ik zei het al in de inleiding. We leven in extreme gevaarlijke tijden. De dreiging van ook een aanval van de VS op Iran. En nou, alles wat daarop kan volgen, dat is geen vrolijk onderwerp. En toch, zoals altijd, biedt iedere situatie ook kansen voor beleggers. En dat is dan aan de beleggers om daar iets mee te doen. En Karel die heeft in ieder geval een hoekje in de financiële markt ontdekt wat hiervan zou kunnen profiteren van deze situatie. Karel, om welke hoeken gaat het?
Ik wil het hebben over de tankeraandelen.
Ja.
Dus het vervoeren van crude oil over de wereld. En ik heb het onderwerp twee keer eerder behandeld in deze podcast. En het komt elke keer terug, omdat er steeds meer olie in de wereld op illegale manier vervoerd wordt. Dus via de zogenaamde dark fleet of de donkere illegale vloot. En dat zijn schepen die dus werkelijk alle regels aan de laars lappen. Dus ze zijn niet verzekerd. Ze hebben geen transponder. Ze doen niet aan milieunormen. En ze kopen schepen op die de legale vloot niet meer wil gebruiken, omdat het risico daarvoor echt veel te groot is. En elk jaar heeft de legale vloot zoiets van: deze schepen voldoen niet meer aan de veiligheidsrisico's of aan de veiligheidseisen. Dus ze brengen dat dan naar de sloop toe. En de sloperij verkoopt het dan aan Rusland, Venezuela en Iran om olie over de wereld te exporteren. En dat begint echt de klauwen uit te lopen. Recent heeft S&P Global, dus bekend van de S&P 500, maar dan de onderzoektak, berekend dat 17% van alle tankers in de wereld bezig is met het vervoeren van Russische olie. Pak je Iran mee en pak je Venezuela mee, dan kom je dus uit op 25%.
En dat aandeel groeit.
Dat groeit elk jaar, omdat ze gewoon weer oudere schepen overkopen van de legale vloot. En elk jaar wordt het gevaarlijker dan het jaar daarvoor, omdat er gewoon ongelukken aan het gebeuren zijn. Dus vorig jaar ontplofte letterlijk een Iraanse olietanker voor de kust van China. Heeft heel weinig het nieuws bereikt met als reden. Ze hadden net al hun olie afgeleverd in een Chinese haven. Dus er was niet zoveel aan de hand, behalve wel dat het schip helemaal kapot was. Meerdere doden waren en dergelijke. Maar het was niet een ecologische ramp geworden. Nee, en het is echt kwestie van tijd voordat echt een mega ramp gaat gebeuren. En ik hoop dat dan de wereld wakker wordt en gewoon hiermee moeten stoppen. Bij de vorige podcast in december zei ik, ik heb de positie in mijn portefeuille verdubbeld. Want we krijgen nu...
Welke positie heb je net?
In Frontline.
In Frontline.
Ja, die aflevering heette ook Frontline.
Ja.
En ik had gedacht dat wat ik gemist heb toen, is hoe goed Donald Trump met president Poetin kan opschieten. Dus hij zei ook afgelopen week van ik heb meneer Poetin gemist bij de G7. Het was een fout om hem eruit te gooien. En af en toe stemt ook de Amerikaanse regering mee met de Russische regering in de Veiligheidsraad. Dus ik bedoel, dat heb ik gemist. Alleen wat er nu wel aan de hand is, is dat er een oorlog aan het ontstaan is in het Midden-Oosten. En wat jij ook zegt, die dreigt te escaleren. Want je had vandaag ook al die groeperingen die anti-Amerikaans in het Midden-Oosten hebben gezegd, ja, wij doen helemaal niks. We gaan Iran gaan we niet helpen. Maar als Amerika zich ermee gaat bemoeien, dan bemoeien wij ons er ook in. En ik denk dat dit een van de redenen is dat OPEC gezegd heeft, we gaan de olieproductie verhogen. Nou ja, als OPEC de olieproductie verhoogt, wat ze ook recent weer gedaan hebben, dan worden dat vervoerd via schepen van de legale vloot. Want OPEC houdt zich aan de regels. En alleen Rusland, Iran en Venezuela niet. Dus gaat er meer olie naar Frontline toe. En dan zie je ook dat Frontline dit jaar een procentje, of ik had het volgens mij opgeschreven, 40 hoger staat. Kijk, en ik denk dat als het in het Midden-Oosten echt compleet escaleert, dat de legale vloot veel meer werk te doen heeft. En dat dit echt een aantrekkelijke beleggingskans is. En ik denk dat het ook uit te leggen valt, is omdat Frontline zoveel schoner is met een schip met een gemiddelde levensduur van 6 jaar. Wat echt heel erg jong is, die vloot. Terwijl de illegale vloot nu op 25 jaar gemiddeld zit qua leeftijd.
Ja.
Het is echt bizar.
Maar Frontline, is dat ook de marktleider in
ze zijn een van de allergrootste. Ze zijn marktleider en ze profiteren natuurlijk ook van dat we niet meer kunnen varen langs Egypte. Dat we om moeten varen via Zuid-Afrika. Dus hoe langer dit duurt, hoe meer Frontline profiteert. Ik denk echt dat de grootste koersstijging gaat komen op het moment dat we een oplossing hebben in de Oekraïne. En dat zal ook niet nog 10 of 20 jaar doorgaan. En dan moet al die olie uit Rusland via legale tankers naar China. Dus ik denk dat we pas aan het begin staan van onze belegging in Frontline.
Ja, want je zei dit jaar een plus van 40%.
Klopt.
Maar er zit nog veel meer in wat jou betreft.
Ja, ik denk dat er echt veel meer in zit. Want we hebben nu 4500 tankers in de wereld,
ja,
waarvan misschien wel 1500 illegale vloot zijn. En die olie moet gewoon getransporteerd worden.
Ja, ja. En Loege, als duurzame belegger, schone tankerbedrijven, milieuvriendelijke tankerbedrijven, komt dat dan enigszins in jouw gezichtsveld? Of ik zie je
meeschudden. Ik heb hem opgeschreven en ik heb ook opgeschreven plus 40%. Dus dat is natuurlijk aantrekkelijk. En wat Karel zegt, het is in ieder geval een stuk schoner dan die illegale transport. Maar het is natuurlijk wel transport van fossiele brandstoffen. En op zich zou die normaal gesproken niet in aanmerking komen. Maar dit is wel, hier kun je natuurlijk wel een debat op voeren. Van zit je nou, wil je een impact maken met het verschonen van het transport? Hè? Dus als het bij die illegale transporten is, dan is het veel milieu-onvriendelijker dan met schonere tankers.
Ja.
Het is ook natuurlijk positief dat je die slechte regimes minder ondersteunt. Want de regimes die je noemt zijn nou niet meteen de meest sociale wenselijke. Dus wat dat betreft zit er wel een stuk progressie in en een stuk verbetering op milieugebied, op ESG-gebied, door zo'n aandeel te kopen. Maar goed, en het is ook geen productie van fossiele brandstoffen, maar het faciliteert wel de fossiele brandstof. Dus normaal gesproken voldoet hij niet.
Ik wil even duidelijk bij vertellen, dit jaar plus 40. Maar de reden dat ik in december mijn positie heb verdubbeld, is dat ik daarvoor met tientallen procenten naar beneden ging. Dus ik bedoel, ik sta zelf privé en de beleggers die mij gevolgd hebben in beleggersbelangen staan nu ook ongeveer kiet. Dus ik bedoel, het is nog wel een trade die er nog niet is uitgekomen.
Nee.
Dus het is gewoon van een hele lage bodem is het gestegen. En er kwam ook een luisteraarsvraag binnen van de week van Michiel Meijs. En hij vroeg mij, nou ja, jij kijkt altijd naar Frontlijn. En ik kijk naar Torm. En wat is jouw mening over Torm? Dus ik bedoel, ik zelf kende dat bedrijf echt helemaal niet. Dus ik had vooral met die tankers. Ik denk van, hey, ik vind het ook wel leuk om naar dat soort aandelen te kijken. Alleen het blijkt dus dat Torm helemaal geen last heeft van de illegale vloot. En de reden daarvan is dat ze niet de simpele crude oil aan het vervoeren zijn. Maar zij vervoeren geraffineerde olieproducten. Denk aan benzine, diesel, kerosine. Kijk, dat is zo specialistisch. Dat kan niet in een oude tanker van 25 jaar. Dus zij hebben er totaal geen last van. Dus het aandeel Torm is echt veel minder gedaald vorig jaar dan een Frontlijn. En het herstel is met 3% dit jaar ook een heel stuk minder. Dus het is echt een compleet andere markt. En ik denk misschien dat ook voor de luisteraars leuk is. Ik heb iets meer naar het aandeel gekeken. Kijk, en wat blijkt dus, we zijn op steeds meer plekken in de wereld, als India, China en Saoedi-Arabië, zijn wij bezig met het maken van geraffineerde producten. En zelfs zoveel dat die landen meer produceren dan ze zelf nodig hebben. En het Westen, Europa, is juist steeds minder aan het raffineren, omdat raffinage heb je echt behoorlijk strenge milieuregels. Dus dat doen we minder in Europa. En het is ook niet duurzaam en het is niet goed voor het klimaat. Maar we hebben wel al die geraffineerde producten nodig. Dat zorgt ook in de toekomst weer voor extra scheepvaart van die landen naar Europa toe. En daar denk ik wel dat het een heel mooi aandeel is. Ik denk dat Michiel Meijs al een heel aantrekkelijk aandeel heeft gevonden.
Ja, Torm zei je.
Ja, Torm is de tickercode.
Oké. Torm.
Ja.
Is er ook een Amerikaans aandeel?
Scandinavisch. Alleen ik kijk altijd naar de ADR in New York, omdat het goedkoper is om aan te schaffen. En je ziet ook vaak dat in de ADR meer volume is dan in de lokale markt. Dus Frontlijn is ook Scandinavisch-Noors. Alleen je ziet dat in New York echt veel meer handel is dan in Scandinavië zelf. Dus heel veel van mijn internationale aandelen koop ik in New York.
Ja, dus beide aandelen zou je de ADR aanraden?
Ja, zeker weten. Met als disclaimer, Frontlijn heb ik echt anderhalf jaar heel goed gebestudeerd. Torm ben ik pas een paar dagen geleden ingedoken. Dus het is veel minder duidelijk. Alleen het eerste wat ik zie is gewoon echt een mooi aandeel.
Ja, je vindt het interessant, maar je zegt nog niet keihard kopen.
Zeker niet. Het staat nu op mijn lijst en ik ga ze ook in de gaten houden.
Oké. Dank jullie wel, Loege en Karel, voor deze eerste aflevering. We gaan in de tweede aflevering straks praten over iets heel anders, namelijk duurzame kwaliteitsbedrijven. Waarmee niet gezegd dat wat we net hebben besproken geen kwaliteitsbedrijven zijn, want dat zijn het wel. Maar ja, of het duurzaam is, daar kun je over twisten. En Loege die gaat drie favoriete aandelen uit zijn duurzame portefeuille behandelen die juist op dit moment koopwaardig zijn. Abonnees kunnen deze aflevering nu al meteen gaan beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. Wil je verder geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering.
Thank you.